Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Ik was op bezoek bij Tim en Sarah. Twee trouwe relaasluisteraars.
Hallo. Tim en Sarah.
Die mij ooit eens hebben verteld dat ze s'avonds in bed, net voor het slapen gaan, naar relaas luisteren.
Dus, de slaapkamer. Ja. Toen ben ik in de slaapkamer.
Emma Matrassen sponsort deze relaasaflevering en daarom dacht ik...
Ik ga mijn kussen meepakken.
Ja.
Ik leg mij even in het bed van Tim en Sarah, gewoon samen met hen, en ik doe een leuk babbeltje tussen hen twee in.
Ah, jullie slapen helemaal boven.
Een stuk.
Mooi. Oh, nice. Zo gezellig. Leg je op je vast plekje. En ik ga er mij tussen leggen. Voilà, hier komt mijn hoofdkussen.
Ja.
Hè?
Go.
En nu ga ik mij ertussen. Wat ligt er hier, jong?
Ja, dat Tim.
Op het einde van deze aflevering hoor je het favoriete relaas van Tim.
Voilà. Dus...
ik ging tussen Tim en Sarah liggen en ik bracht mijn eigen hoofdkussen van Emma mee. Emma verkoopt matrassen, boxsprings en hoofdkussens. Online via emma-matras.be. In testaankoop kwam trouwens hun matras als beste uit de test. En ze zijn nog een hele tijd in wintersolden, dus profiteer ervan, je koopt ze soms aan de helft van de prijs. En er zit zeker iets voor jou tussen, want ze personaliseren hun hoofdkussens. Je kan ze bijvoorbeeld aanpassen op jouw maat. Ik heb er zo stukjes uitgehaald, zodat ze perfect lagen voor mezelf. En relaas doet er nog een schepje bovenop. Je krijgt 5% extra korting als je onze eigen promocode intypt. Relaas05 als je uitcheckt. Dus je kiest je product en op het einde typ je de promocode relaas05 in. Nog eens de URL, zeg je, www.emma-matras.be. En nu naar de relaasaflevering van vandaag.
Dus hier luisteren jullie naar relaas.
Ja.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag in relaas een liefdesverhaal. Want liefde, dat weet je, overwint alles. Zelfs de dood. Kijk maar naar een film als Titanic. Maar liefde, die kan er ook gewoon voor zorgen dat je ineens wel witloflust. Velen vertelt erover in het bos in Antwerpen in september van 2022.
Ik lust echt wel heel veel. En ik heb een lijstje gemaakt van de dingen die ik niet lust. Het past allemaal op één bierkaartje. Maar vroeger is het echt wel helemaal anders geweest, want ik was een hele moeilijke eter. En mijn ouders, die hebben daarmee afgezien. Maar eerlijk gezegd heeft het ook wel impact gehad op mijn leven en... eigenlijk zelfs op mijn liefdesleven. Toen ik kleuter was, was er een periode dat er echt niks meer inging. Ik wou echt niks eten. En het enige wat er dan nog wel inging, dat waren vitabissen en chocomelk. Dus ik heb een aantal maanden overleefd op vitabissen en chocomelk. Klopt niet helemaal, want ik glipte dan stiekem naar de buren... en daar had ik dan cornichons en ajuintjes in het zuur. Nu, het waren eigenlijk vooral de warme maaltijden die een probleem waren. Boterhammen, dat ging goed binnen, vooral met perensiroop. En toen ik naar de lagere school ging, was er daar de mogelijkheid om warm te eten op school. En mijn ouders die dachten, yes, gaan we doen. Dan zijn we er hier vanaf en dat ons veerle daar dan maar niks eet. Dus ja, daar zat ik dan, 's middags op school. En dat was in een refter. En de kinderen die warm aten, die zaten allemaal samen in een lokaal, hè, bij de keuken. En de kinderen die boterhammen aten, van thuis meegebracht, die zaten zo in een ander lokaal. En er was zo'n dubbele deur tussen en die stond altijd open. En ik keek daar dan zo naar en ik dacht, godverdomme, allez, ik ben echt jaloers. Ik wil daar gaan zitten, niet hier. Want ja, warm eten was al een probleem. Maar ja, dat was zo'n groot keuken. Allee, dat was echt niet te vreten. Die soep, daar zaten zo van die draden in. Je kreeg die niet gekauwd. Je kon dat ook niet inslikken. En dat was echt nog van in de tijd van, je moet je bord leeg eten. Hè. Soms kregen wij ook vol au vent. Ja, vol au vent. Ja, ik vond dat kip in snottebellensaus. Maar 's vrijdags... Dan was het spinaziepuree met een eitje. En spinaziepuree, dat vond ik niet zo lekker. Maar ik had echt wel heel graag eitjes, ook hardgekookte eitjes. Dus ik had dan eerst die spinaziepuree op. En dan het eitje nu. Ja, hardgekookt, ze hadden wel heel hard gekookt. Want dat ei heel, dat zag groen. Dus ze hadden gewoon heel dat ei verbrot. En ja, ik zat in de Giro ook en dan gaat op Girokamp en daar wordt het dan ook warm gegeten. Maar in het Girokamp hadden ze 2 keer per dag een warme maaltijd. 'S middags en dan nog een keer 's avonds ook. Maar ik had een strategie, een overlevingsstrategie. Want er waren ook 2 broodmaaltijden bij het ontbijt en ook nog met 4 uurtje. Dus ik kon goed plannen en organiseren, daar ging daar een menu omhoog. En ik ging dan kijken en als het dan iets was wat ik echt niet binnenkreeg, dan had ik gewoon 1 dubbele portie boterhammen de maaltijd ervoor. Ik weet nog goed dat ik zo mijn 4 uurtje na een 1/11 boterham aan de leiding er nog een vroeg. En ik kreeg er geen, die keken zo wat raar en ik was echt gechoqueerd daarvan. Hè. In het 6e middelbaar had ik een vriendje. En ja, ik ging daar thuis zo een keer eten en die hadden bloemkool in kaassaus gemaakt. Zeg. Ik vond dat allemaal geweldig. Oeh, bomekes. Dat was daar zo het topgericht. Die moeder die heeft dan last minute voor mij iets anders klaargemaakt. En ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval, ik herinner me echt nog zo dat beklemmend gevoel. Je bent dan 17 jaar en je gaat dan zo bij je liefje thuis eten. Dat is al mijn tante. Die ouders zo aan tafel en je krijgt dan nog iets anders. Sweat, die relatie is op de klippen gelopen. Hij heeft mij gedumpt. Nu, van alle gerechten is er toch wel 1 echt de top, het meest verschrikkelijk walgelijkste. En dat is witloof met kaas en esp in de oven. En zo'n ovenschotel, ik denk dat is 3 kwartier dat dat in de oven moet staan. Maar in mijn beleving stond je daar echt van 's morgens in en je bleef daar maar uren in staan. En, de keuken bij mijn ouders, daar was zo een buitenraam en een buitendeur. Maar er waren ook 3 binnendeuren. En daardoor was die keuken een beetje een knooppunt van circulatie in ons huis. En daar stond ook een ronde tafel. Dus dat was echt zo'n rond punt van verkeer. En ik passeerde daar regelmatig. En als dat witloof in de oven stond, en ik passeerde daar, dan had ik zo echt zo een gevoel dat mij zo dreigend aankeek. Vanachter zo een glazen, berookt ovendeurtje. En er was maar weinig licht op de achtergrond, want daar was zo'n heel klein, pietluttig ovenlampje. En was bespat met van die bruine vlekken van vorige gerechten. En voor mij was die in oven, dat was echt zo'n griezelige grot. En daar zat de witloofmonster in. En dat monster, dat groeide, maar echt ook fysiek. Want die blubberskaas, die plopte zo hoger en hoger. Zo echt helemaal, ja, aan een climax, hè. Het middagmaal. Hè. Maar ik kreeg dat maar echt waar niet binnen. En er is 1 ding dat ik mij nog herinner, een voorval. Ik denk dat ik 1 jaar of 8, 9 moet geweest zijn en ik kon mijn witloof weer niet opeten. En mijn ouders die waren compleet een einde raad en terecht. Hè. En ze pakken mijn bord en ze zetten dat op de koelkast en zeggen, Veerle, als dat tegen deze avond niet op is, dan ga je niet mee naar het toneel. En dat toneel, dat was voor mij dat was de enige culturele uitstap in een heel jaar. Wij gingen naar het amateurtoneel, zo een dorp verder. Dat was een deurencomedie. En, dat moet je echt niet missen, hè. Dus, s'avonds, lust ik nog altijd geen witloof, hè. En het was nu ook nog koud. Dus, mijn ouders die zetten zo druk op de ketel. Dus die starten de auto al. En, ik zie nog zo. Dus, ik begon aan wat te wenen. En, strategie, hè. En, ik zie echt zo die rookwolk, die uitlaatgassen van je auto zo, als rookwolken opstijgen. Ik vond dat zo'n apocalyptisch beeld. Dus ik begin nog harder te wenen en te krijsen. En ik weet eigenlijk niet meer of ik dat witloof nu heb opgegeten of wat geproefd of zo. Ik weet het niet meer. Maar mijn ouders, die konden dat niet over hun hart krijgen om mijn uitstap te laten missen. Want ik weet nog heel goed dat ik daar zo die toneelzaal ben binnengestapt met zo van die rode ogen en dikke oogleden. Ja, van te wenen. Nu maak ik even een sprong in een tijd naar mijn studententijd. Ik heb architectuur gestudeerd en in het derde jaar kwam ik daar echt een toffe gast tegen. Die heette Koen. En er was zoiets en we werden een koppeltje. En Koen die zat op kot en ik zat niet op kot, dus ik bleef daar dan regelmatig eens logeren. En hij zat op kot in Leuven, in de Mechelse straat. En dat was dan nu echt wel een heel toffe, idyllische plek voor zo Hannie Lief. En, want vanuit zijn slaapkamer aan hadden wij zo uitzicht op de Sint-Geertruikerk. Dat was echt wel tof. En naast die kerk was daar zo zo'n klein lokaaltje. En je kon daar van die oude strips lezen, die zo wat muffig en vochtig. En achter die kerk was er zo'n klein parkje, echt heel gezellig, nog niet ontdekt door de studenten. En dan gingen wij strips lenen, in die stripbib dan, zal ik maar zeggen. En die dan zo lezen in het zonnetje, in het gras. Dat was echt gezellig. En er was ook een cafeetje aan de kerk, zo typisch dorpcafé, bruine kroeg. En dat heette Onder de Toren bij de Jomme. En dat was zo een klein cafeetje met van dat oud meubilair. En om zo wat sfeer te schetsen, daar hingen van die foto's omhoog van groepen mannen. De mannen van 50 en de mannen van 53. En dat was dan een soort clubhuis van de mannen geboren in 1950 en 1953. Dus we hadden ook geen studenten. Dus we gingen daar regelmatig iets drinken. En op een avond zaten wij daar iets te drinken en Koen zei ineens tegen mij, Veerle, ik wil voor u een keer koken. En wat ik ga klaarmaken, dat moet een verrassing zijn. Ik zei, shit, stress, nieuw lief. Het zag er nog goed uit. Dus je wilt dan niet als die kookt voor u zo... dat je daar gezegd van, ik wil het niet hebben, dus wil je niet voor hebben. Dus we praten zo'n beetje over eten en zo. Koen, je komt van Kampenhout. Dat is de witloofstreek, hè. En, die zijn lievelingseten. Witloof. Maar, nee, niet met kaas en spindenoven. Nee, daar verbrot je witloof mee. Gebakken in de pan. Dat is nog bitterder. En dan, die avond kwam ik dan ook te weten dat zijn vorige vriendin, dat was de dochter van een witloofboer. Dus ik dacht, maar Leon, je kunt alle dagen vers witloof eten en nu zit je hier met mij. Maar hij had het blijkbaar uitgemaakt, dus ik dacht, yes, ik ben toch lekkerder dan witloof. Maar goed, uiteindelijk, Koen, je pakt daar zo'n paar bierkaartjes en hij zegt, weet je wat, Veerle, we zullen gewoon alles opschrijven wat dat jij niet lust. Ik maak dan iets klaar wat we niet hebben opgeschreven. Ah ja, want lust je dan wel. Dus lange avond, zo'n hele stapel bierkaartjes. Maar goed, we waren er doorgeraakt. Ik zag dat ook helemaal zitten, tof plan. En de dag van het dinertje pak ik de trein naar Leuven en ik stap uit aan het station van Leuven en ik loop aan de op Bondgenotenlaan. Zeg, en ineens schiet er mij iets te binnen. We hadden het niet over desserten gehad. En alleen, we waren thuis niet gewoon om een dessert te eten na een maaltijd, dus ik had daar echt niet aan gedacht. En wie zou daar nu aan denken dat er ook desserten bestaan die je niet kunt lusten, maar ik lust echt geen mokka-ijs. En Frisco's. Oh, verschrikkelijk. Dus ik schoot in paniek. En ondertussen was ik dan al aan de Mechelse straat aangekomen. En ik begon in mijn hoofd heel die lijst te overlopen van wat we allemaal hadden opgeschreven. Dat ik zeker niks vergeten was. En ik dacht uiteindelijk, ik kom maar veel kalmeerd nu. En denk aan de dingen die dat je wel lust. En die je misschien zelfs op je bord gaat krijgen. Dus ik kom aan zijn kot, ik bel aan en hij doet de deur open en ik loop de trap op. En ik was nieuwsgierig, dus ik probeer al zo'n beetje te ruiken of dat ik niks rook. Ik rook niks. En ik kom zijn kamer binnen en ja, tafel staat gedekt en een wijntje, een kaarsje en muziekje en zo. Maar ik rook nog altijd geen eten. En ik zag daar geen kookpotten staan. Dus ik zet mij neer en Koen gaat naar de keuken en ik hoor daar zo wat gestommel en gerammel. En hij komt binnengewandeld, de kamer binnengewandeld, met twee borden. Meloen en parmaham en een slaatje. En ik dacht, yes, keilekker. En ik had daar ook zelf niet aan gedacht. Dus het was dus een verrassingproject geslaagd. En ja, het rare is dat ik eigenlijk van die moment meer en meer begon te lusten. Dus ik denk dat de liefde mijn appetijt heeft aangewakkerd. Maar helaas, witloof staat hier nog altijd op mijn lijstje. En onze drie kinderen die lusten ook geen witloof. Dus als papa Koen een avondje alleen thuis is, dan gaat hij naar de winkel en je koopt een kilo witloof en hij bakt dat in de pan en hij eet dat op.
Dat was het relaas van Veerle. Ze heeft het verteld in het bos in Antwerpen in november van 2022. We hebben die avond ook nog wat geëxperimenteerd met hele kleine relaasverhaaltjes. En die werden direct on the spot door mensen in het publiek verteld. Dat was best wel spannend, niet alleen voor ons, maar ook voor hen. Een paar van die verhalen gaan we trouwens ook publiceren, maar dan wel exclusief voor onze vrienden van de show. Op vriendvandeshow.be/relaas vind je hoe je vriend kan worden, maar dan kan je ze ook meteen beluisteren. Relaas is er dankzij onze vrienden van de show, maar ook dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. En dankzij onze sponsors. En ook door de belangeloze inzet van een gans team van vrijwilligers in Gent, Brugge en Antwerpen. Wil je graag vertellen op Relaas? Tip ons dan jouw verhaal via relaas.be en wie weet pikken we dat verhaal er wel uit. Je krijgt dan een relaascoach en die gaat samen met jou met je verhaal aan de slag. Tot de volgende aflevering. Ah, jullie slapen helemaal boven.
Ja.
Mooi.
Oh, nice. Zo gezellig. Leg je op je vast, plekje. En ik ga er mij tussen leggen. Voilà, hier komt mijn hoofdkussen.
Ja. Huh. Go. Ja.
En nu ga ik mij ertussen. Wat ligt er hier, jong?
Ja, dat Tim die zijn van zijn benen.
Dus hier luisteren jullie naar Relaas.
Ja.
En vertel me een keer dat hij in zijn werk gaat. Misschien Sarah?
Ja, meestal... Ja, begin ik te luisteren en als Tim dan toekomt, luistert hij mee. Of, tegenwoordig heb ik ook oortjes, dus kan ik ook alleen luisteren.
Oeh, en dat is hier ergens op een box dat je afspeelt of zo?
GSM.
Op de GSM gewoon, hè. Ofwel gewoon op de GSM, ofwel op de oortjes. We hebben hier geen Sonos of zo.
Oké, en dat gebeurt dan dat je midden in een verhaal binnenkomt, Tim?
Dat gebeurt, ja. En dan zeg ik, leg je weer met Pieter in bed?
Heb je een idee van uw favoriete verhalen? Welke verhalen zijn er u zo bijgebleven?
Wel, het meeste dat mij binnenschiet is die Gentner die naar zijn broer in waar was het? In Brazilië.
Ah, ja.
Die een feest in Nomo of zoiets. Die dan gestorven is ook, hè?
Zijn broer is gestorven, ja. De verteller zelf niet, nee.
Nee, jawel. Dat was... ik weet dat dat mij vrij gepakt heeft. Maar dat was dan niet geluisterd, maar ook gezien. Dus ik denk, een beetje de combinatie van degene die het verhaal brengt, als je het ziet en hoort, dat blijft misschien toch wel meer hangen. En die vrouw ook, in de handelsbeurs, die bezig was over haar kind, dat vond ik ook... dat vond ik zeer pittig en zeer persoonlijk gebracht. Ja, dat zijn de twee die blijven hangen.
En moest je nu zelf ooit een keer een verhaal willen vertellen over het verhaal dat je zelf regelmatig een keer vertelt aan vrienden of familie, waar je van denkt van, kijk, met heel veel tijd en boterhammen zou ik dat ooit een keer durven vertellen op relaas?
Ik heb er al meerdere keren over nagedacht, of dat ik het zou doen of niet, maar ik denk niet dat ik een heel goede verteller ben. Oké, dat ga je nu wel zeggen, wij kunnen je daar wel in ondersteunen. Maar ik weet ook niet of dat ik het wil. Ik heb een heel levensverhaal. Ik ben geadopteerd geweest als kind. Op zoek geweest achter mijn moeder, of biologische moeder, als ik het zo mag zeggen, gevonden. Allee, het is een volledig verhaal dat toch ook wel, denk mensen kan raken, of zeker gelijkgestemden kan raken. Dus ik struggle daar nog een beetje mee. Ik denk daar soms aan, na een relatie van, ja, goh, misschien moet ik het wel een keer doen, maar dan... Als je daar dan zelf zit en zie hoe dat sommige mensen het heel goed kunnen overbrengen...
Maar dat is allemaal fake it, Tim. Dus je krijgt eerst een coaching. Wij gaan je daarbij helpen om dat goed te doen. Dus het enige dat je moet willen, is dat je een beetje tijd... Je moet willen vertellen en je moet tijd hebben om er een beetje mee bezig te zijn. En dan kun je dat overwinnen en vertellen. Maar sommige verhalen blijven achter. Ik ben zelf ook geen goed voorbeeld erin, hoor. Ik heb ook wel wat dingen meegemaakt die ik zou willen vertellen, maar ik ga het ook niet doen. Het is een eigen beslissing die je moet nemen, natuurlijk. Hè.
Merci dat ik even in jullie slaapkamer mocht zijn. Merci voor jullie verhaal te delen. En als het ooit kriebelt om zelf een relaas te vertellen, laat het zeker weten. Hè.
Ja, wel doen.